Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zetten wij deze dienst voort, gemeente, door met elkaar te gaan zingen van Psalm 77, daarvan het vijfde vers. Zou de Heere zijn gunstgenoten, dacht ik, dan altoos verstoten, niet goedgunstig zijn voortaan, nimmer ons meer gadeslaan. En wat er verder volgt, Psalm 77, vers 5. Gemeente, wij willen ons ook vanochtend stellen onder de tucht van Gods heilige wet. U zal worden voorgelezen de 10 geboden uit Exodus 20. In antwoord daarop zingen wij van de 119e psalm het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd, dus oprecht, des Heren wet betrachten. En daarna zal u worden voorgelezen uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Marcus, apostel Marcus, hoofdstuk 16, de versen 9 tot en met 20.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Jezus opgestaan was des morgens vroeg op de eerste dag der week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke hij zeven duivelen uitgeworpen had. Deze eengaande boodschap had degene die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. En als deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet. En na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante aan twee van hen. Daar zij wandelden en in het veld gingen. Deze ook ingaande boodschapten het den anderen, maar zij geloofden ook die niet. Daarna is hij geopenbaard aan de elfen, daar zij aanzaten, en verweet hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. En hij zei tot hen, gaat één in de gehele wereld, predikt het evangelie alle creaturen. Die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degene die geloof zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en ze zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij uitgegaan zijnde predikten overal en de Heere vrocht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen.
Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking van vanochtend, die vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Markus 16, en wel in vers 12. Markus 16, vers 12 vormt de tekst voor de preek van vanochtend, waar we Gods woord als volgt lezen. En na deze is hij, de Heer Jezus, geopenbaard, in een andere gedaante, aan twee van hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. Tot zover. Liefde gemeente, wij mogen onze gaven geven en onder het voorspel worden van Psalm 104 worden die ingezameld. Psalm 104, wij gaan ervan zingen, de versen 15, 17 en 18. Psalm 104, die spreekt over de gang van een werkdag, zo zou je kunnen zeggen. Verbergt Go God uw glansrijk aangezicht, dan sidderen zij op het missen van dat licht. De psalmist mag ook zingen, ik zal zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid, Gods macht verheffen in mijn lied. En de zon daar zal verdelgd zijn op Gods wenk. 15, 17 en 18 van 104. Gemeente, wij willen antwoorden met Psalm 63, daarvan het vijfde vers. Mijn ziel kleeft u standvastig aan. Gemeente, het is de tijd, de periode waarin wij veel stilstaan, als het goed is, bij de verschijningen van de Heere Jezus Christus. 40 dagen en 40 nachten was hij nog op aarde. Hij vertrok niet direct naar de schoot van zijn vader, waar hij in eeuwigheid ook al was. Maar hij heeft zich laten zien. Hij heeft zich laten zien als de verrezene, de opgestane, de levende. Aan wie? Aan zijn kerk. Aan degene die al met hem waren geweest, maar die in zulke twijfelmoedige toestand verkeren. Die niet weten hoe ze het nou moeten hebben. Soms was dat een eenling. Kun je er een noemen, jongens en meisjes. En wie is de Heer Jezus alleen verschenen, weet je het? Kefas. Petrus. Petrus, hij werd persoonlijk opgezocht. Hij kreeg persoonlijk huisbezoek van de Heer Jezus. Maar ook de 12, de 12 discipelen, zij werden ook opgezocht. Ik moet zeggen de 11 natuurlijk. In één keer was Thomas er zelfs ook niet bij. Tot 2 keer toe bezocht de Heer Jezus de kring van zijn discipelen. En ook in Marcus 16 hebben we daarvan gelezen. Dat het daarop uitloopt in dit gedeelte. Die kring. Eens waren er nog meer. 500 bijeen. Bijna de Ebenezerkerk. In één klap. Aan wie de Heer Jezus zich verscheen. Voor zich vertoonde, zoveel tegelijk, op één moment. Maar het waren er ook wel eens 2. Het zijn er ook 2 geweest. En in al die ontmoetingen heeft de Heer Jezus soms woorden gesproken die Gods woord ons ook nalaat. Woorden die wij dus ook weten. Woorden waarin wij ook zoveel onderwijs van de Heer ook kunnen mogen afsmeken. En wat Hij ook wil geven op het gebed. Een bezoek aan Maria, waar hij dat enkele woord maar zei. Maria. En toen zag zij hem. Maar in onze ontmoeting van vanochtend, gemeente, spreekt de Heere Jezus, zover wij weten althans, in Marcus 16 geen woord. Hij is geopenbaard aan 2 van hen, hij spreekt geen woord, maar zij zien hem. Ze zien hem met ogen van geloof en daar komt het voor ons allen op aan. Ook als de Heer Jezus niet meer zo lijfelijk zich openbaart, ook al is het hemelvaart en Pinksteren geweest, juist ook al leven wij toe naar de wederkomst, waar elk oog hem zal zien. Ben je er klaar voor? Bent u bereid? Komt erop aan. Om hem te mogen zien. En dan zien wij heel duidelijk in Gods woord dat er dan nooit iets is van een mens die hem gaat zoeken. Maar dat het de Heere is die opzoekt. En waar hij verschijnt, waar hij zich vertoont, wordt het oog van de zijne op hem getrokken. Naar hem toegetrokken. Dan zien zij Jezus. En niets meer. We hebben vanochtend een ontmoeting van de Heer Jezus met 2 van zijn discipelen. Er zijn er waarschijnlijk wel in de kerk die direct denken, dat moeten de Emmausgangers zijn. Als je een Bijbel hebt met tekstverwijzingen, zul je ook Lucas 24 daarbij zien. Als je Matthew Henry of een andere uitlegger er straks op naslaat, dan zult u zien dat ze soms heel duidelijk zeggen, dat is Emmaus geweest. Marcus noemt het niet. Het zou kunnen, gemeente. In de uitleg laten we ons er niet door leiden. Maar ik zeg al wel, lees straks maar aan tafel, gerust. Ook Lucas 24. Het gaat in dit hoofdstuk van de ontmoeting tot 1 Maria, naar 2, die wij nu vanochtend in ons tekstvers ontmoeten, naar de 11. Hun ongeloof, hun hardigheid moet verdwijnen. Als sneeuw voor de zon, zij moeten de Heere weer zien. Die zonne der gerechtigheid. Dat is ook het thema voor vanochtend, waar hij verschijnt, gebeuren wonderen. Het thema van vanochtend, gemeente. Christus verschijning aan 2 discipelen. Christus verschijning aan 2 discipelen. We lopen ons tekstvers op de voet door. Dus u en jij kunt het heel eenvoudig volgen. 5 korte aandachtspuntjes. Wanneer verschijnt hij? Hoe verschijnt hij? Aan wie verschijnt hij? Wat diegene deden aan wie hij verscheen en waarheen ze gingen aan wie hij verscheen. Ik zal het herhalen. Christus' verschijning aan 2 discipelen, kijk maar mee in uw Bijbel. Wanneer, de tekst zegt, na deze. Hoe, in een andere gedaante, geopenbaard. 3, aan wie, aan 2 van hen staat er. Wat ze deden, 4, daar zij wandelden en gingen. En 5, waarheen, in het veld. Christus' verschijning aan 2 discipelen. Wanneer gebeurde dat? De tekst zegt na deze. Het was dus, jongens en meisjes, na de eerste verschijning. Op de eerste dag van de week, de opstandingsochtend, de morgen van Christus' verrijzenis uit het graf. Eerst aan Maria Magdalena. Maria die hem zocht. Waar is mijn meester? Zij zocht zijn lichaam, zij wilde hem balsemen. Ze vond hem niet, maar dan maakt hij zich bekend. Maakt hij zich bekend aan Maria uit wie jij 7 duivelen uitgeworpen had. Dat zal die vrouw ook niet hebben meegemaakt. En zij krijgt de opdracht om uit te gaan naar de volgelingen, de discipelen. En hoe is het met die discipelen? Vers 10. Ze treurden en weenden. Ze waren verdrietig. Ze waren niet verheugd. Ze leefden niet in het geloof dat hun zaligmaker was opgestaan uit de dood. Nee, ze treurden en veenden. En als Maria bij hen komt, geloven ze nog niet. Dan blijft er treurnis en geween. Blijft er verdriet. Die discipelen, kinderen des Heren, kinderen van God, zo ver van hun plek. Zo vol in het ongeloof of kleingeloof, hoe je het ook uit deze geschiedenis wil benoemen. Een hard hart. Zij misten het licht van Gods geest, want de Heere moet straks de schriften voor hen openen, dat zij gaan verstaan. Daarom is er nou treurnis. Daarom is er nou verdriet, misschien ook wel bij u, bij jou. Dat u ook nog zo'n hard hart hebt. Dat u ook wel bij elkaar kan zitten. Ten diepste de Heere niet gelooft. Maria, wat tref je aan? Treurende en wenende discipelen. Wat mist een mens dan veel? Wat missen ze nog alles, omdat zij hem nog niet zien in het geloof? En die Jezus had daarvan gesproken. Je kunt het vinden in Johannes 16, waar hij zegt, gij zult schreien, jullie zullen huilen. En klagelijk wenen. En de wereld zal zich verblijden. Die godsdienstige wereld. Die Romeinse wereld. Die denken wij hebben overwonnen. Hij is in het graf. Gij zult schreien en wenen. Maar, zegt de Heer Jezus al daar. Ik zal u wederom zien. Hij zegt niet jullie zullen mij dan zien. Heel goed meenemen vanochtend. Ik zal u wederom zien. Het is wel waar ook dat ze hem zullen zien, maar het komt bij de Heere uit vandaan. Gods werk, gemeente, begint aan alles vooraf, van boven naar beneden. En de zaligmaker zegt, ik zal u wederom zien. Dat is dan een goddelijke omkeer. Hij wil de zijne zien. En dan leidt hij ze door verdriet heen, door het gemis heen, naar de openbaring van hemzelf. Dan toont hij zich. Dan komt er een blijdschap in het geloof, waar er eerst tranen zijn. Zal de Heere vreugde en blijdschap werken. In hunzelfde treurnis. In hunzelfde dood. In hunzelf geen uitkomst. Maar in hem leven. Hij de levensvorst. Hem te zien. Hem te kennen. De tekst zegt na deze, dan was dat tweede bezoek nodig, want het eerste was nog vruchteloos. Geloofden zij het niet, staat er in vers 11. Wat loopt de Heere toch zijn kerk na? Wat is hij nog langmoedig over ons? Wat zoekt hij nog op? de toepassing van dit eerste punt maken. Na deze gemeente, jong en oud, hoe is het met u, met jou? Na Pasen. Na deze. Na het heerlijke nieuws dat de Heere Jezus duivel, dood en graf en zonde heeft overwonnen. Treurt u? Ween je? Zie je uit naar hem? Dat zijn goede tranen, hè? Droefheid naar God? Dat zijn goede tranen. Maar als het een droefheid naar de wereld is, dan bent u nog in uw dood. Dan kun je nog zoveel doen en hebben hier op aarde. Maar dan is er geen na deze zoals het hier staat. Nog een toepassing. Maria, ze komt tot die discipelen. Gods knechten komen elke zondag tot u, tot jou met het woord. Geloofden zij het niet, staat er in vers 11. Is dat ook op toepassing van ons? Mag hier nou ook al geloof zijn? Mag er geloof toenemen? Ook na de paasdagen. Ook misschien na vorige zondag. Ook misschien wat toen je dat woord van de Heer eens met kracht in je hart door de Heilige Geest toegepast mocht horen. Hoe is het met u? Met jou? Tweede gedachte. Hoe verschijnt hij? Dat lezen we. Hij is geopenbaard. In een andere gedaante. Andere gedaante in een andere vorm. Ik moest zo denken. Scholieren in ons midden. Jullie hebben binnenkort op de basisschool denk ik wel. Het Koningsdag. Een soort andere lesdag, hè, bij ons. In de buurt is er dan een sportdag, ook op de middelbare school. Ik weet niet hoe dat hier is. Dan moet je wel naar school, maar dan is het een schooldag op een andere manier. Doe je andere dingen leren. In een andere vorm. In een andere gedaante, zo gezegd. En als je sportdag hebt, dan heb je ook andere kleren aan dan als je normaal naar school gaat. Sommige uitleggers, gemeenten, die zeggen dan ook, als ik dan even het lijntje nu maak, als de Heer Jezus geopenbaard is, als hij zich bekend maakt, verschijnt in een andere gedaante. Zegt Matthew Henry bijvoorbeeld, ja, de Heer Jezus heeft nu andere kleren aan. Daarom herkennen ze hem nog niet zodanig. En dat is dan ook bij Emmaus zo, want hij zegt, Emmaus is hier in vers 12 ook bezig. Het zou kunnen. In een andere gedaante zegt in ieder geval wel, hij is het echt. Niet, hij vertoont zich anders, hij ziet er anders uit. Maar van binnen, zo gezegd, gemeente, is hij het. Een andere gedaante, dat is hij die het graf heeft overwonnen, de eeuwige Zoon van God. Waarachtig mens, waarachtig God, met een verheerlijk lichaam, opgestaan uit de dood. En als we het Grieks erop naslaan, woorden die hier zijn gebruikt, dan meen ik een andere lijn te mogen trekken, gemeente. Dat is naar de verheerlijking op de berg. Je kent die geschiedenis wel. Maar de Heer Jezus voor de ogen van zijn discipelen, heb je het weer, voor de ogen, van gedaante wordt veranderd. Hij een schitterend, heerlijk licht bekleed wordt. Hij daar al, als het ware de hemel op aarde, voor een moment vanuit God de Vader ontvangt. En zo is het hier in vers 12. Dat is de gedaante waarin de Heer Jezus zich vertoont. Schitterend, heerlijk. Zo openbaart hij zichzelf vol glorie en heerlijkheid. Niet meer via Maria met het gesproken woord. Wij weten hier geen woord. Hij vertoont zichzelf. God vol licht. Als de Heere licht gaat scheppen, licht gaat doen schijnen op aarde, op een mensenhart, op mijn leven en dat van u en jou, dan zijn onze zonden zo blinkend daartegenover. Dan zijn wij zwart en vuil en onrein en duister, toch? Dan is zijn licht zo anders. Ook van die twee, hoor. Die waren niet beter dan wie dan ook. Er is geen mens die God zoekt, zelfs niet één. Maar deze God zoekt hen. In zijn heerlijkheid. om te regeren, zogezegd. In zijn koningsmantel staat hij hier. Het zijn verheerlijk lichaam waardoor hij alle dingen aan zichzelf onderworpen kan. Filippenzen 3. Zo openbaart hij zich. En zo zal elk oog hem zien. Jongens en meisjes, hoe komt de Heer Jezus terug? Weet je dat wel? Heb je daar wel eens over nagedacht? Hij komt niet meer hangend aan het kruis terug. Hij komt terug als de leeuw van Juda. Hij komt terug ook als het lam, zeker, dat torent. Hij komt terug als die ruiter op het witte paard, overwinnend en om te overwinnen. Koning der koningen, Heere der heren. Hij komt vol licht en luister terug. Dan is de toepassing ook uit deze gedachte. Tweeën maar één, gemeente. Als de Heer Jezus zo dan in al zijn luister en schittering terug zal keren, hoe ziet u hem dan? Wat doe je dan? Vlucht je voor hem weg? Vrees je voor dat licht van God wat licht werd op jouw leven? Op jouw hart wat ten diepste niet wil buigen en bukken voor God? Dat is de ene kant. Heuvelen vallen op ons, bergen bedekken ons, want wie kan bestaan voor de grootheid van zijn toren? Openbaring 6, 7. Maar de andere kant, gemeente, mag ook zijn dat de zijnen, zijn schapen, de kinderen van God, uitzien naar hem. Dat zij uitzien, zoals ook de psalmist het al zong in 104, uitzien naar die God vol heerlijkheid en licht. Dat je je mag uitstrekken. Heere, hier is het donker en het duister en het is in mijn hart. Maar u hebt licht geworpen, u bent de God van licht en leven. En ik kan u niet missen en ik jaag ernaar en ik zoek u en ik wil geen moment onvoorbereid zijn. Hij komt vol luister en licht. Hoe zal hij u, jou en mij dan vinden? Tegenover mijn onmacht en schuld komt zijn licht en luister. En vergeving voor allen die hem nu zijn toegebracht. Die in het ware geloof op hem mogen staren. In hem hun enige hoop en houvast mochten vinden. Hij de vergeving van de zonde bewerkt. Hij heeft overwonnen. Hij schittert. Hij straalt. En hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Derde gedachte. En wie verschijnt de Heer Jezus hier? Staat aan twee van hen. Het zijn twee van zijn discipelen. De Heer Jezus had die kring van 12, nu nog 11 discipelen. Er waren ook meerdere met de Heer Jezus mee opgetrokken, al vanuit Galilea. Vrouwen ook. Ik denk ook nog wel meer mannen. Hoeveel er te zijn, dat weten we op dit moment niet exact. Twee van hen, die lopen daar. Twee van degenen, die staat er in vers 10, die met hem geweest waren. Die kortere of langere tijd met de Heer Jezus hadden meegewandeld, meegeleefd, mee opgetrokken naar Jeruzalem. Die hem hadden zien gevangen worden genomen. Die met het kruis zagen gaan. Die hem daar misschien wel hebben zien hangen, met spijkers doorboord. De koning der Joden. Twee van hen. Die twee van hen, gemeente, dat zijn er twee ook van hem. Mag je een dingetje bijschrijven als je het in een schriftje opschrijft. Twee van hen, tweepoot, Nico, zijn ook twee van hem, driepoot. M van Maria. M van Mark. Want twee van die discipelen, dat zijn er twee van hem. Van de koning der kerk. Hoe zijn ze van hem geworden? Heb je het weer, omdat hij hen had geroepen. Dat God altijd de eerste is. En zijn vrijmacht. En zijn almacht. Hij zoekt op. Hij spreekt. Hij zegt, gij lieden hebben niet mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld opdat gij vrucht zou dragen. Zij zijn onweerstaanbaar door de Here getrokken. Vanuit onszelf zijn we niet met hem, hè? Dat weet u toch? Vanuit onszelf leven wij los van God. Los van hem. En ook op weg naar het kruis toe vielen velen van zijn discipelen, Johannes 6, vielen van hem af. Deze rede is hard, wie kan dezelfde dragen, wie kan het aanhoren? Toen keerden velen zich weer om, jongens en meisjes, liepen ze weer terug. Maar Gods kinderen blijven bij hem. Wat wij belijden, dat de Heilige Geest onwederstandelijk werkt. Hè? Dat betekent, dan kun je niet los meer komen. Dan is het niet van, ik besluit nu om Jezus te volgen en ik besluit weer om af te... Nee, Gods kinderen zitten vast door het goddelijke werk aan hun meester. Twee van hen. Eerste toepassing met dat roepen, dat is nu ook vandaag gaande, gemeente. Hij roept nu ook jong en oud. Wat roept hij? Bekeer je, waarom zou je sterven? O huis van Israël. Volg mij na, zo zegt de Heere Jezus, tot ons allen. Het is niet maar voor een andere weggelegd, niet voor je buurman of voor je zus, die zo netter is en vromer dan jij. Nee, voor jou, voor u, voor mij. In beginsel en steeds weer. Volg mij na, zo zegt de Heer. Gods kinderen mogen het ook weten, met hem te zijn. Toch is zeer verreweg het beste. Kent u daar wat van? Heb je dat geloof ook mogen krijgen? Mogen belijden voor de Heer. Met u te zijn, Heer, is zeer verreweg het beste. Ik wil niet meer zonder u. Dan kan het ook nog wel zo zijn, zoals ook deze twee. Dan moesten inleven. Heel makkelijk wel los van hem te kunnen raken. Af te dwalen. Zo'n schaapje weg te dwalen van de goede meester. Toch? Klaagt dat ons al aan? Hebt u daar last van? We dat voor de Heere ook wel eens beleden, eerlijk. Heere, u hebt in mijn leven gewerkt, kan dat niet ontkennen. Maar na ontvangen genade zit ik nu weer hier. Zit ik weer helemaal daarin. Heere, bekeer mij toch opnieuw. Wat hebben wij dat toch steeds nodig, kinderen des Heeren. Twee van hen. Dan ga ik nog een toepassing maken uit deze derde gedachte. Wat zijn nou nog meer duo's? Hoe wij vanochtend bij elkaar zitten. Misschien zit je naast je man of je vrouw. Ben je er ook twee? Je kunt naast een andere ambtsbroeder zitten. Ik ben er meer dan twee, dat weet ik. Maar zeg je, wij zijn ook twee diakenen. Als je commissielid, twee van de oppas. Twee broers, twee zussen. Twee klasgenootjes, noem maar op. Twee van hen. In welke hoedanigheid zijn wij er als wij samen zijn, gemeente? Zijn wij dan ook twee van die discipelen? Of zijn wij er alleen maar twee van de Ebenezer? Die wel hier naar kerk gaan. Maar waarvan je nooit iets hoort. Of ze de Heer al nodig hebben leren krijgen. Van wie zijn wij er als wij met twee zijn? Die vraag geef ik maar mee. Enige goede kan zijn als wij door Gods hand als twee overwonnen zijn. Als door Gods hand als die twee elkaar in het heiligst geloof dan ook mogen vinden. En zo gemeenschap der heiligen mogen kennen. Wat aan de haven is of thuis. En als je weet, die ander heeft ook dat geheim. Twee van hen. Ook nog een toepassing. Hoe is het als je verkering hebt? Hoe ben je dan twee? Hoe ben je op je werk? Als je met je maat of je collega samenwerkt, ben je dan opeens heel anders? Wat voor gezelschap zit je? Psalm 1 zegt, er is een gezelschap van goddelozen waar ze spotten met godsdienst. Maar er is ook een gezelschap waar de wet des Heren wordt betracht. En daar vind ik nou mijn verlangen in mijn vreugde, mijn lust. Twee van hen. Van die twee van Gods kinderen zijn ze zelf persoonlijk door de Heere opgezocht. Hè? Laat dat duidelijk zijn. Dat is altijd het belangrijkste. Als de Heere dat dan werkt, dan voegt hij ook samen. Wat deden die twee? Vierde gedachte. Ze wandelden, gemeente. Kijk maar in je Bijbel. Daar zij wandelden en in het veld gingen. Wandelen. Misschien hebben wij dat ook wel gedaan. Naar de kerk toe vanochtend. wandelen gisteren in het bos. Gisteravond nog een rondje door het dorp misschien. Voor je ontspanning, voor je rust. Deden deze twee dat ook? Nou, niet zozeer voor hun rust. Niet zoals wij dat doen. Het woord zegt, ze gingen wel bewust op reis. Ze maakten een reis. Een echte innerlijke rust, ik denk dat ze dat misten, gemeente. Want ze leefden in het gemis en ze kenden vragen. Ze wisten niet meer hoe het verder moest. Zou God zijn gena zijn vergeten? Zouden zijn beloftenissen hun vervulling missen? Ze wisten het niet meer. En het was een bewuste reis met een doel. In het Grieks staat er ook iets bij van een soort overtocht. Jongens en meisjes, zoals je een water hebt, een kanaal of een riviertje, waar je in een bootje moet en roeien moet. En de overtocht maakt, je kunt dan niet meer terug. Zo maken zij ook de overtocht. Waar vandaan? Uit Jeruzalem. Uit de stad des Heren, uit de stad van God. Waar de Heer Jezus dat avondmaal wordt ingesteld. Maar waar hij uit was verworpen en gekruisigd en begraven. En nu maken zij de overtocht terug naar huis misschien wel. Ze wandelen. Ze gaan naar elders. Het was misschien over. Het was voorbij. Ze wandelden. Terug naar af. Wat kunnen discipelen gemeente toch ingezonken zijn. Het kan een kind des Heren ver van zijn of haar plek zijn. En raken. Zij wandelden. Zij dachten dat het voorbij was. Bij dit woord wandelen mag ik ook nog even de aandacht vragen naar vers 15. Voor vers 15, kijk maar mee. Als de Heer Jezus dan aan zijn elven is verschenen, staat daar, gaat heen. In de gehele wereld. Dat is hetzelfde woord. Wandelen en gaat heen. Om te prediken. Wat? Die twee wegen. Wie geloofd zal hebben, gedoopt zal zijn, zal behouden zijn. Wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Met die boodschap gaat hij zo dadelijk zijn discipelen de wereld insturen. Doet hij ze wandelen. Wat een verschil. En wat een wonder voor ongelovige, trage, zondige, zwakke discipelen met een hard hart. Dat die nou door hem worden opgezocht. Ziet u dat? Zelf wandelden ze. Als de Heere zich aan hen gaat verschijnen, zich gaat vertonen, dan is het voor hem niet te klein om zulke nou in dienst te nemen. En om hen aan te sporen, aan te gorden. Zeggen, gaat heen. Waarheen? In de hele wereld. Zalig gemeente, wie aan die oproep van de Heere gevolg mag geven. Niet alleen voor de elven, ook niet alleen voor ambtsdragers, dominees, evangelisten. Welke beslissing maken wij waar wij wandelen? Heb u misschien ook al een overtocht gemaakt? Voel wel aan, hè, hoe ik het bedoel. Waar loopt dat op uit? Als de Heere dan zegt, gaat heen. Zou het kunnen misschien voor een van ons. U vraagt, Heere, waar wilt u mij zenden? Wat wilt u met mijn leven als ik 20 ben of 30? Misschien wel 40. Loop met vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Hij richt zijn discipelen. Welke les ligt hier dan nog in, gemeente? Welke beslissing maken wij waar wij heen gaan, heel concreet? Om wel of niet naar school te gaan? Om wel of niet naar je werk te gaan? Ja, dan zeg je, dat is vanzelfsprekend, toch? Dat moet, want je moet leren en je moet werken, als het kan. Beslissing om onder Gods woord te komen. Ja, is ook wel goed, zul je zeggen, ook vandaag. Maar liever ga ik ergens anders heen. Of liever ging ik gisteren mijn eigen gang. Is dat zo bij jou? Is jouw of uw levenswandel zo? Gaat u naar plekken waar Gods zegen te verwachten is, of niet? Komen wij op plekken, gaan wij wegen waar wij de Heere kunnen ontmoeten, of niet? Zo concreet is het vanochtend, gemeente. Daar zij wandelden. Hoe is onze levenswandel? Er zijn ook maar twee varianten weer, hè? Of onze wandel is nog aards, de aarde gericht. Dat ik met de neus naar beneden loop en dan let op alles wat ik wel heb of wat ik niet heb. Daar mijn blijdschap en mijn vreugde in vind. Aards, dan ben ik nog in mijn natuurstaat, dan ben ik nog verloren. Ben ik geestelijk dood. Dan zit ik al 60 jaar in de kerk. Dan is mijn levenswandel nog aards. Maar als wij opgewekt zijn door Gods geest en woord. Als wij opgewekt ten leven zijn gewekt. Dan zegt het woord van God, dan is uw wandel in de hemelen. Zoek dan de dingen die boven zijn. Wat wordt dan heel veel op aarde onbelangrijk? Komt in een ander licht te staan. En wat een lust was, dat wordt een last. En wat je vroeger fijn vond, dat wil je niet meer doen. En wat vroeger een last was, dat wordt je lust. Leg daar je eigen hart en leven maar eens na. Wat zeg ik? Hier een vreemdeling. Op weg en reis naar de eeuwigheid. Hier op aarde maar een kort tijdje. Wat zeg ik op die vraag? Waar wandel ik? Waar gaat het heen met mij? Gaat heen, zegt de Heer Jezus tot zijn kerk. Zou ik dan ook willen en mogen gaan? Leidt Hij ook mij? Als Hij mij leidt, dan kom ik waar Hij mij hebben wilt. En wordt mijn wil gebroken. Dan is het Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Dan worden we met Saulus gearresteerd, misschien wel heel sterk, op een nieuwe weg gezet. Laatste gedachte, gemeente, moeten door. Waar liepen die twee? Waarheen? De tekst zegt in het veld. In het veld, dat is het platteland dus, hè, buiten Jeruzalem. Je kunt het ook vertalen met dorp. Je had steden, je had vlekken, gehuchten en je had ook dorpen. Het woord wordt ook voor dorp gebruikt. Ze gingen in het dorp, in het veld. Ze reisden dus op het platteland af, zo gezegd. Ze verdwijnen in de stilte. Ze gaan op in de periferie, in de rand. Ze verdwijnen uit beeld. Het kan ook slaan op het werk, akker, zo kun je het ook vertalen. Ze gingen weer op de akker. Die omgeving, dat kwam voor het kruis van de Heer Jezus, voor zijn sterven moet ik zeggen, iemand anders vandaan. Weet jullie het nog, jongens en meisjes? Wie kwam er van het veld op Goede Vrijdag? Heb je dat gehoord? Hoe heette die meneer? Simon van Cyrene. Simon van Cyrene, die van het veld kwam. Die werd gedwongen door de soldaten om het kruis van Christus te dragen. Hier een hoofdstuk verder. Gaat Christus in het veld. Waar hij eerst ging om te lijden en te sterven aan dat kruis, is hij nu als de levende en zoekt hij op in dat veld. Loopt hij na. Naar dat veld. De koning van het leven. Waar die twee gaan. Waar hij weet waar zij lopen. Ook al is dat klein. De Heere weet ons te wonen. Voor hem is het kleine niet te klein. Hij zoekt op. Gods ogen, zegt de Bijbel, doorlopen de ganse aarde. Als ik die toepassing dan ook mag maken, dan leert dat dus ook dat wij nooit dingen maar voor de Heere weg zouden moeten houden. De Heere weet raad voor mensen ook die in zichzelf weglopen met al die kleine dingen. Die in hun kleine leventje misschien zich door niemand gezien weten ook. De Heere weet ervan. Hij bleef niet in Jeruzalem, hij ging niet naar het paleis, hij ging niet naar de keizer in Rome. De Heere zoekt zijn kleinen op. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Zacharia 13. Dat zwaard dat tegen de herder is ontwaakt, dat door hem heen is gegaan. Hij heeft geleden en is gestorven. Deze herder zoekt zijn schapen op, al ligt er nog één daar in de greppel. Die moet worden toegebracht. Het veld. Dat is het laatste vanochtend, gemeente. Heer Jezus heeft ook eens heel scherp over het veld gesproken. Over de wederkomst. Dan zegt hij ook, dan zullen er ook twee zijn, hoort u? Twee op het veld, of op het dak, of in het bed. Eén zal aangenomen worden, de ander verlaten, achtergelaten. Het veld, er valt ook een scheiding. Grote ernst, gemeente. Het is datzelfde woord. In het veld gingen, gaan wij op? In ons veld? Als de Heere komt, waar valt de scheiding? U kunt niet rusten voordat u daar antwoord op heeft, beseft u dat? Je moet weten hoe je tegenover de Heere staat. En als je moet belijden, Heere, ik kan u niet ontmoeten, ik wil nog niet voor u verschijnen, want er moet nog een wonder gebeuren, dat is waar. Zoek dan die God van het wonder voordat het te laat is. Loop hem aan. Smeek, Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. De Heer heeft geen lust in de dood van de goddeloze, toch? Maar dat hij zich bekeren en leven in het veld. Leven wij al met hem? Is hij jouw koning en Heer? Hij zal komen. Zullen zijn kinderen hem zien zonder zonde? Hebreeën 9 lees ik u voor. Gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde het kruis, Simon, Golgotha. Eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen van velen, van al zijn kinderen, neemt hij de zonde weg, alle zonde. Hij zal ten andere malen, op de dag van zijn komst, zonder zonde gezien worden van degenen die hem verwachten. Hoort u? Hem verwachten tot zaligheid. Verwacht u hem tot zaligheid? Dat is de grote vraag. Zalig de mens die daar op goede grond antwoord op mag geven. Heere, ja. En dat is dan door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Al ben ik zo zwak in mijzelf. Heere, verlaat niet wat uw hand begon. Levensbron wil bijstand zenden. Als ik nog helemaal los van hem leef, dan kun je wel ja zeggen, maar dan zal het nee zijn op zijn wederkomst. Hij is rechtvaardig. Hij doorziet alles. En deze God roept u nog vanochtend toe, wend u tot mij en wordt behouden. Alle gij einden der aarde, op het veld, in de stad en op de bult. Amen. zoeken wij het aangezicht van de Heere. Heere, grote, almachtige God in de hemel. Hoe heerlijk vertoonde u zichzelf op die dag. Wat maakt u alles anders, Heere? Wat gordde u die twee aan? Om dat evangeliewoord nog uit te dragen en door te geven. Woord van eeuwig leven in u. Maar ook van de eeuwige verlorenheid buiten u. En Heere, dan mocht dat woord ook vanochtend weer klinken. Een woord dat schittert van uw werk, van uw almacht, van uw regering. Heere, drijf ze uit tot u, die zich er nog niet bij kunnen rekenen. Die vraag is het dan ook voor mij, is het goed van binnen? Is het goed tussen de Heere en mijn hart? Wilt u toch vanuit deze geschiedenis dan onderwijs geven? Geef voedsel aan uw kinderen. Maar Heere, bekeer nog al diegenen onder ons. Die nog strijden, die nog weglopen, die de oren dicht hadden zitten, wel bewust. Heere, grijp ze in het hart, voordat het te laat zal zijn. Heere, u bent een God vol mogendheid. U zult al uw vijanden overwinnen. U zult het werk van de duivel vernietigen. Zijn rijk gaat ten onder. Uw rijk wordt nog verheerlijkt. De toebrenging van meer onderdanen. Heere, laat uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. We erkennen u voor wat u gaf. Het zondige in spreken en luisteren dat ons altijd aankleeft, toch genadig vergeven. Heeft goede uren tussen de diensten. Wil de naprediker zijn van uw woord en breng ons ook vanmiddag in uw huis weer samen. Wij smeken het niet om iets uit ons, maar om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Want onze slotzang die wij gaan zingen is van Psalm 102, daarvan het 11e vers. Psalm 102, vers 11. Gemeente, ontvang met een binnend hart de zegen des Heeren en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.